En we gaan meteen door met het volgende onderwerp. Want ooit werd ze internationaal geroemd vanwege haar inzet voor mensenrechten en ontving ze een Nobelprijs voor de vrede. Maar morgen meldt Aung San Suu Kyi, voormalig leider van Myanmar, zich bij het internationaal gerechtshof in Den Haag om haar land te verdedigen tegen beschuldiging van genocide. En vandaag kwam ze al aan in ons land. Journalist Minka Nijhuis volgt de zaak. Ja, Minka, ik zei voormalig leider, maar dat klopt niet helemaal. Ze is nooit echt leider geweest en het is nu ook niet. Maar informeel eigenlijk wel, hè?
Ja, zij heeft de functie van adviseur van staat. Dat is speciaal voor haar gecreëerd. Mm-hmm. En daarmee is ze wel de meest invloedrijke civiele politica die in feite boven de president staat. Dus ja, is wel degelijk, kan je zeggen, de leider van het land.
Wat niet, wat niet wil zeggen dat ze het voor het zeggen heeft, want ze heeft ook met de militairen te maken natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Ja, ja. Waar gaat die hoorzittingen van deze week precies over bij dat internationaal gerechtshof?
Ja, dat is een zaak die is ingebracht door Gambia. En het gaat erom dat gesteld wordt door het land dat Myanmar zich schuldig heeft gemaakt aan genocide tegen de Rohingya.
Ja.
Dus die zaak komt voor bij het internationaal gerechtshof. Dus Myanmar, Aung San Suu Kyi zit daar niet als verdachte in een strafzaak. Maar het is een geschil, een procedure tussen twee staten. Mm-hmm. En Gambia brengt dat in feite namens de organisatie van Islamitische Staten. Maar organisaties kunnen niet bij het internationaal gerechtshof terecht. Dus Gambia heeft dat.
Dus zij hebben Gambia uitgekozen om dat te doen namens die organisatie eigenlijk.
Ja, en het schijnt dat de minister van Justitie, die heeft lange tijd bij het Rwanda-tribunaal gewerkt.
Aha.
Dus dit is iets wat hem na aan het hart ligt. En hij is ook al in de vluchtelingenkamp geweest van de Rohingya in Bangladesh.
Oké, Rohingya, even nog voor het begrip, de moslimminderheid in een deel van Bangladesh die daar door operaties van het leger eigenlijk voor een groot deel verdreven is.
Ja.
En nu in Bangladesh in kampen zit. Ja, we hadden het al over Suu Kyi, die dus niet officieel, maar informeel eigenlijk wel de belangrijkste civiele leider is. Hoe belangrijk, hoe opvallend is het eigenlijk dat zij daar zelf aanwezig is bij dat proces?
Het is op zich niet ongebruikelijk dat bij zo'n geschil een minister van Buitenlandse Zaken aanwezig is bijvoorbeeld, want dat is ze ook, behalve
ook
adviseur van staat. Dus dat komt wel vaker voor.
Het is ook niet van begin af aan geweest, geloof ik, of wel?
Ja, daar is ook nog wel het een en ander over te doen geweest. Maar in ieder geval is dat op zich niet ongebruikelijk, past bij haar functie. Maar het is minder gebruikelijk dat een politieke leider ook het woord gaat voeren in de rechtszaal. En ja, dat is nog niet officieel bevestigd dat ze dat gaat doen. Maar gezien de enorme commotie die er toch thuis is in Myanmar over het feit dat zij is afgereisd, kan ze er bijna niet onderuit om daar ook voor de zaal haar zegje te doen, mij.
Maar die commotie heeft ze dan dus zelf een beetje veroorzaakt door erheen te gaan. En dan moet je inderdaad wat. Waarom doet ze dat?
Ja, het is belangrijk om te bedenken dat bij vrijwel alles wat Aung San Suu Kyi doet, is dat voor binnenlandse consumptie.
Hmm.
En niet zozeer voor de internationale arena. En er zitten verkiezingen aan te komen volgend jaar. En dit levert haar natuurlijk enorm veel goodwill op, met name bij de Burmaanse meerderheid. Want er gaat echt een golf van nationalisme door het land en steun voor haar. Want een deel van de bevolking is er oprecht van overtuigd dat Myanmar onterecht wordt aangevallen, met name door westerse landen. En je ziet het ook de afgelopen dagen, hè, grote rallies in het land met mensen met banieren van wij staan achter Ame Soe, moeder Soe. En dus zij wordt gezien als degene die nu het landsbelang gaat verdedigen. En dat levert haar flinke stemmenwinst op, bescherm vrouwen van het land. Ja, verder is het ook de vraag, zij haalt in feite nu de kooltjes uit het vuur voor het leger. Want hoewel ze natuurlijk een morele verantwoordelijkheid heeft, terwijl die vreselijke geweldsoperatie tegen de Rohingya heeft plaatsgevonden, het is de legerleider Min Aung Hlaing die hiertoe opdracht heeft gegeven. En er zitten geen militairen in haar delegatie.
Hmm.
De vraag is, het feit dat ze dit nu doet, wat krijgt zij daarvoor terug?
Ja, dat is inderdaad de vraag. Want bedoel, internationaal heeft ze al zo verschrikkelijk veel kritiek over zich heen gehad door zich steeds maar niet kritisch uit te spreken over wat daar gebeurd is en eigenlijk het leger te blijven verdedigen. Dus ja, er moet wel flink wat tegenover staan voor haar, toch? Om dit risico te nemen, om nu weer zo internationaal in de schijnwerpers te komen.
Ja, maar wat zij er in haar eigen land voor terug wil krijgen, vindt ze belangrijker dan de internationale kritiek die ze over zich heen krijgt. En zij heeft in feite maar één doel, denk ik, voor ogen. En dat is een grondwet aanpassen die uitermate ondemocratisch is en die het leger tot in lengte van dagen de macht geeft. Wellicht hoopt ze door deze taak op zich te nemen dat ze daar wat voor terugkrijgt.
En is dat een reëel perspectief? Ik bedoel, is het reëel dat ze door politieke machten te ontwikkelen in het land, door deze populariteit te proberen te krijgen door dit te doen, dat ze daarmee volgende keer zo'n machtspositie heeft dat ze de militairen wat meer aan de kant kan schuiven?
Ja, ze heeft er niet veel nodig, hè, van de militairen. Maar goed, het is zo heel veel andere opties heeft ze natuurlijk ook niet meer. En wat wel heel tragisch is wat hierdoor gebeurt, het giftige nationalisme, wat die krachten worden losgemaakt door politici ter plekke. En als ik kijk naar de berichten die ik de afgelopen dagen ook heb gekregen van mensen die toch een lange staat van dienst hebben als vertegenwoordigers en verdedigers van een democratischer Myanmar, en hoe die er echt van overtuigd zijn dat dit een onterechte zaak is en dat de Rohingya in feite illegale indringers zijn en dat het land islamisering te wachten staat en een soort onafhankelijke staat die uitgeroepen wordt in het westen van het land. Mensen zijn daar oprecht van overtuigd. Ons ontzettend vreemd in de oren, want de bewijzen zijn overweldigend en het is heel gruwelijk. Maar dat ligt in Myanmar heel anders. Mensen zijn meer dan een halve eeuw gebrainwashed, onder andere over de Rohingya, want dit is niet vanaf 2017 gaande. Ze zijn al jarenlang, decennia worden ze vervolgd en zwart gemaakt. Mensen geloven dat. Daarnaast zijn ze heel erg weinig geëquipeerd om zich te weren tegen alle haatberichten die op social media over de Rohingya zijn gaan circuleren. En het is een ongewisse tijd ook voor het land. Dus mensen vallen in die nervositeit en angst en opgeklopte angst ook, vallen ze heel erg terug op de eigen identiteit en de eigen groep. Dus dat zijn hele gevaarlijke krachten die worden losgemaakt.
Het is een soort duivelspact wat ze eigenlijk sluit hier ter bevordering van wat zij dan denkt uiteindelijk democratie in haar eigen land. Even kort tot slot, Minka, want we zijn alweer bijna aan de tijd. Nederland, bij monden van minister Stef Blok, heeft zich inmiddels al achter Gambia in deze zaak gesteld. Wat betekent dat precies?
Nou, wel dat Nederland heel erg de ernst van de situatie onderschrijft en in feite al zegt van dat deze zaak terecht het woord genocide inbrengt. Wat ik jammer vind in de verklaring is dat terecht is er heel veel aandacht voor de zware vervolging van de Rohingya, maar het probleem en de mensenrechten schending in Myanmar zijn zoveel groter dan de Rohingya. Want je moet deze operaties van het leger niet loszien van de operaties jegens andere minderheden. Die zijn al meer dan 50 jaar zijn die gaande. Het is weer oorlog in die gebieden. Dat is opgeleid. En ik denk,
helemaal geen aandacht voor.
Daar is geen aandacht voor. En het is wel belangrijk om het verband te zien tussen de onderdrukking en de geweldsoperatie tegen de Rohingya en de manier waarop ook andere minderheden worden onderdrukt.
Dat is dan hier in ieder geval nu weer gezegd.